World Workplace Europe Podcast.
All right. Nou, de vraag aan jullie om je even kort voor te stellen. Corinna.
Ja, Corinna van Diepen, partner bij Twijnstra Gudde, adviespraktijk van Facility Management en eigenlijk al 25 jaar in het vak actief, zowel in onderzoek als in de opdrachten.
Dankjewel. En Seth?
Ja, mijn naam is Seth Halkes. Ik ben Operations Performance Director bij ISS in Nederland. ISS bekend, denk ik. En hier aan tafel als deelnemer van het FMN Bedrijvenplatform.
Mijn naam is Mario Bersum. Ik werk bij ABN AMRO als sectoreconoom. Mag ik daar de sector zakelijke dienstverlening volgen? Daarvan is de facility management subsector dan weer een onderdeel. En ik heb vanuit die hoedanigheid meegewerkt aan dit onderzoek.
Ja, het afgelopen jaar hebben we met elkaar onderzoek gedaan naar 4 toekomstscenario's voor de werkomgeving. En eigenlijk kwam de aanleiding vanuit het FMN Bedrijvenplatform. Seth, kun je ons meenemen in hoe deze vraag tot stand kwam?
Ja, zeker. Nou, we zaten als het bedrijfplatform bij elkaar. En het is best interessant dat je als eigenlijk concurrenten dan bij elkaar zit. Eerst is dan even zoeken waar gaan we het over hebben. En al snel kwamen we op het thema van wat gebeurt er nu eigenlijk in de wereld? Hè? We hebben natuurlijk een hele dynamische tijd achter de rug. Maar zitten we eigenlijk ook nog steeds in. Eerst corona, toen de oorlog Oekraïne en allemaal dingen. Waarvan dachten we van, weten we nou eigenlijk wel wat de toekomst ons gaat brengen? En hoe zijn we daar dan als FM op voorbereid? En wat er mooi is dat de verschillende bedrijven daar toch ander inzicht in hebben. En vanuit daar is eigenlijk het initiatief opgepakt om breder, zeg maar eventjes met behulp van alle partijen, om dat verder te gaan onderzoeken. En volgens mij liepen er ook al wat initiatieven die richting op. Want Corinna, wij hebben er een tijd daarvoor ook al een keer over gehad. En dat kwam eigenlijk heel mooi samen in wat uiteindelijk dit onderzoek heeft opgeleverd. Dus er liepen al wel wat initiatieven, maar vanuit het bedrijfplatform hebben we gezegd van dat is gewoon hartstikke mooi om daar op mee te gaan.
Ja, en vandaag is het natuurlijk een mooi moment, want officiële publicatie van het rapport. Ook voor de luisteraars en kijkers vanuit thuis. Vanaf vandaag is het rapport te downloaden op fmn.nl.
Ja, en ik heb het officiële eerste exemplaar net overhandigd gekregen. Dus dat is super mooi. Ja. Overigens, we hebben ook afgesproken dat dit is het enige exemplaar in hardcopy.
Precies.
Ja, want de rest downloaden, niet thuis uitprinten vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen.
Ja, dus in deze podcast gaan we jullie even kort meenemen in het proces en de belangrijkste inzichten. Maar vooral een uitnodiging om ook het rapport te downloaden om het volledige onderzoek terug te lezen. Want de methode die we hebben gebruikt is scenario planning of toekomstscenario's. En als ik aan dat woord denk, dan denk ik ook direct aan economen. Kun jij ons wat meenemen?
Omdat economen zo goed zijn in voorspellen, toch?
Precies.
Ja.
Wat kun jij ons kort meenemen in wat zijn, wat is scenario planning en waarom zou je dat inzetten?
Toch even voor de goede orde. Economen zijn niet bijzonder goed in voorspellen. Net als de meeste mensen die geen kristallen bol hebben. Dus dan ga je toch op zoek naar andere methodes. En in sommige gevallen doe ik dat door te kijken naar statistische historische patronen en die dan door te trekken naar de toekomst. In andere gevallen, zoals hier, kom je daar niet ver mee, want we zijn juist op zoek naar fundamentele verschuivingen en veranderingen. En daarvoor is de scenario planning kan een hele mooie methode zijn om een toekomst die op allerlei manieren onzeker is, om daar toch wat zinnige dingen over te kunnen zeggen.
Wat ik mooi vond aan de scenario planning is dat het is natuurlijk niet een voorspelling van hoe het gaat zijn, wat je zegt, maar het geeft wel een hele mooie voorstelling van wat dan letterlijk scenario's zou kunnen zijn, om daar verder op in te
duiken. Hoe zou die wereld eruit kunnen zien?
Precies.
Ja. Ja, we doen natuurlijk al jaren dat marktonderzoek, maar dan bevraag je natuurlijk heel veel mensen van wat denk je wat dadelijk de trends zijn. En het is zo eendimensionaal. En daarom dacht ik van we moeten echt een andere invalshoek kiezen om dit onderzoek op te pakken. En vandaar dat we met onze kennis van de markt en met sector en scenarioanalyse van ABN AMRO eigenlijk de handen in één hebben geslagen om dit initiatief ook op te pakken. Precies. En ook met jullie in discussie te gaan. Ja. En dan is er nog steeds veel discussie, maar dan kun je wel wat mee vooruit
houden. Ja, het begon natuurlijk met het definiëren en ophalen van trends. En daarbij is gekozen om eigenlijk uit te zoomen uit de facilitaire markt en meer op macroniveau inspirerende leiders te interviewen. Ja. Ja, wat zijn dingen...
Dat was ook het expliciete verzoek vanuit Nathalie, kan ik me herinneren.
Ja.
Dat ze zei van, nou ja, laten we nou niet alleen maar met facility managers gaan praten, maar laten we ook praten met mensen die geopolitiek en met mensen die economisch en technologisch. En dat hebben we gedaan.
En kun je een voorbeeld noemen van een trend die echt op macroniveau in het rapport voorkomt en invloed heeft op FM?
Nou ja, dan ben ik toch als eerste geneigd te denken aan de geopolitieke dimensie, die door mijn collega Han Mesters altijd wordt benadrukt ook. En daar hebben we dus gekozen om het zogenaamde deglobalisatie scenario perspectief serieus te nemen. Dus we leven in een wereld die alsmaar meer handel met elkaar is gaan drijven, alsmaar meer financieel en op andere manieren geïntegreerd was, alsmaar meer arbeidsmobiliteit. Maar we kunnen ons ook een wereld voorstellen waarin dat minder wordt. Sterker nog, we denken daar al de eerste aanzet voor te zien op bepaalde punten. Amerika en China die met elkaar in conflict zijn, in een handelsoorlog eigenlijk zijn verwikkeld. En er zijn nog meer voorbeelden te noemen. Dat is typisch een macro-trend die wij hebben vertaald naar facility management. Door te zeggen, oké, als we die deglobalisatie, als we dat serieus nemen, als dat inderdaad gaat gebeuren, dan zou dat ook gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in Nederland en dus voor de kansen en beperkingen voor de facility management industrie.
Ja, en was dat, dat was natuurlijk best een vernieuwend inzicht, hè, voor ons.
Nou, ik denk in elk geval een hele andere benadering. Want ik herinner wat je zei, binnen de FM-wereld kijken we vaak van wat we zien en wat we weten. En dat herhalen we dan naar elkaar. Ik heb het een beetje negatief geformuleerd, maar dat zie je wel vaak.
Ja.
En deze insteek was met name ook van, ook niet specifiek naar alle positieve dingen die we zien, maar ook naar de negatieve dingen. En wat betekent dat dan? En dat dan is plotten en eigenlijk de onzekerheden benadrukken en kijken of je vanuit daar juist in oplossingen kan gaan denken. Dat, die insteek vond ik wel echt, die is anders dan dat ik normaal zie dat gebeurt.
Ja, dat is eigenlijk de combinatie van de macro-trends richting de vertaling voor FM, maar dan vooral ook kijken niet alleen naar waar zitten kansen, maar waar zit ook de onzekerheid, waar we het gewoon niet weten welke kant het op gaat.
Ja. Ja, want heel duurzaamheid komt natuurlijk in elk scenario straks voor en dat is goed voor het onderzoek geweest. Je zegt, dat moeten we wel meenemen. Maar dat is niet een onzekere factor, zeg maar.
Ja.
Maar hoe andere assen die wel, zeg maar.
Ja.
Ja, want zo komen we eigenlijk ook geleidelijk op de volgende stap in het proces. Hè, van al die trends zijn we gaan kijken naar, dat heet dan de critical uncertainties.
Ja.
Wat zijn nou de kritische onzekerheden? Op basis waarvan je dus de assen gaat definiëren die uiteindelijk de toekomstscenario's vormen. Kunnen jullie wat meer vertellen over die asvorming? Hoe zijn die... Wat zijn die kritische onzekerheden?
De vorming valt wel heel veel over te zeggen, denk ik.
Dat is
toch een
mooi proces.
Ja, mooi proces, maar inderdaad ook dat lastig is.
Hè,
om twee assen te bedenken die onafhankelijk van elkaar zijn en dat je daardoor scenario's kan maken. Om die twee assen te definiëren. Daar hebben we echt,
veel
tijd aan besteed. Precies.
Ja, want wat zijn uiteindelijk de assen?
Wat zijn geworden?
Ja,
dat
willen we dan weten.
Vraag, ja, dat weet Mario, die weet hij allemaal.
Ik heb, als het goed is wel, de twee assen waarvoor we uiteindelijk gekozen hebben zijn aan de ene kant een as van onzekerheid met in het ene uiterste hebben we het individu staan. Dus de toekomst die is gecentreerd rondom het individu. In het andere uiterste, de toekomst is gecentreerd rondom de organisatie. En daartussenin zijn natuurlijk allerlei mengvormen denkbaar. Maar wij dachten dat dat nu echt een fundamentele onzekerheid is, aangedreven door ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktschaarste, waardoor het individu ook meer macht heeft om te bepalen. Laten we corona ook niet vergeten, dat we toch wel een bepaalde breuk hebben gezien in gewoontes van werknemers om al dan niet naar kantoor te gaan, al dan niet thuis te werken. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek, als je vraagt waar mensen waarde aan hechten, dan is het flexibiliteit niet alleen waar ze kunnen werken, want daar denken we vaak aan, maar ook vooral wanneer ze het werk kunnen doen. Dus je ziet gewoon daar verschuivingen. Onderzoek van Microsoft laat zien dat er een derde piek is ontstaan van werkzaamheden rond 10 uur 's avonds. Ik heb het nu vooral over de kantoorwerkers. Maar dat is een as waarvoor we gekozen hebben.
Dus die as heb je aan de ene kant individu, staat meer centraal, aan de andere kant de organisatie.
Ja.
En dan is er nog een tweede as.
Ja, de tweede as die hebben we genoemd aan de ene kant het resultaatgerichte, result-driven. Aan de andere kant het value-driven. Ik zit nu in mijn Engelse tekst. Corinna, help.
Waarde gedreven,
resultaatgedreven. Ja. Ja. Er kwam nog een hele goede vraag tijdens die sessie net van hoe zit dat precies? Want dat hoeft toch helemaal niet elkaar uit te sluiten. Ik denk terecht, het sluit elkaar inderdaad niet uit. Dus binnen dat waarde gedreven is het ook weer resultaat gedreven. Maar we zien ook druk op bedrijven om niet alleen maar doelgericht te zijn, niet alleen winstgevend te zijn, niet alleen voor de aandeelhouder te werken, maar ook goed te zijn voor werknemers, ook op ESG goed te scoren. En nog wat andere zaken. Dat zien we ook als een onzekerheid.
Ja.
Je ziet zelfs dat de aandeelhouders die de score op de ESG's eigenlijk in sommige gevallen bijna belangrijker vinden dan de waarde van het bedrijf. Het is nooit zo helemaal zwart-wit. Maar het is dat value-driven. Dat is echt wel een duidelijke indicator om te kijken van of we die kant of een van de scenario's of die kant op gaan.
Ja. Ja, de reden dat het as is gekozen is omdat welke kant het ook opslaat, het heeft heel veel impact ook op je facilitaire dienstverlening. Dus het kan eigenlijk, ook beide kanten opgaan. Misschien dat het ook wel verschilt per organisatie of per sector.
Nou ja, kijk, als je naar de 4 scenario's kijkt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er bijna 4 verschillende businessmodellen staan. Van elk geval positionering van als FM provider. Ja, als je kwadrant rechtsonder pakt, FM is een commodity. Ja, dan als je een FM-provider bent die voor waardegedreven dienstverlening staat op sustainability, op mensgericht enzovoort. Ja, dan als de ontwikkeling naar rechtsonder is, dan ga je daar niet zitten.
Ja.
Dus de scenario's bieden ook zeker voor providers een goed beeld om eens even goed af te stemmen van, als dit nou de mogelijke toekomst is, waar wil ik dan zitten? En wat betekent dat dan voor mijn huidige dienstverlening en waar moet ik naartoe gaan evolueren?
Ja, dus eigenlijk als je die twee assen combineert, dan kom je op 4 scenario's. Waarbij jij net noemt, FM is een commodity of FM als menukaart.
Menukaart, precies.
Zit rechtsonder. Dat is natuurlijk voor de luisteraars betekent dat resultaatgedreven en organisatie georiënteerd. Die lijkt misschien het meest op wat we al kennen.
Ja, misschien wel. Hè? Dat is ligt een beetje in het verlengde wat we nu veel zien, bij de grote corporates,
Ja. En dan, als je dan naar linksonder verschuift, dan zit je nog steeds in resultaatgedreven, maar meer individu georiënteerd. Wat zijn kenmerken van dat scenario?
De kenmerk, dat hebben we in het Engels de distributed teams genoemd. Ja. Ik weet even niet meer hoe ze in het Nederlands heten.
Volgens mij ook zo.
Oké. Dat is in ieder geval het scenario waarbij, kijk, grofweg kunnen we wel zeggen, en dit gaat mis voor degenen die de video zien, maar goed voor degenen die luisteren. Dus aan de linkerkant hebben we het individu centraal gesteld. Aan de rechterkant van het vierkant hebben we de organisatie centraal. Aan de bovenkant zijn de scenario's die waardegedreven zijn. En aan de onderkant zijn de scenario's die resultaatgedreven zijn. Dus aangezien we aan de linkerkant zitten, weten we dat het individu centraal staat. Het individu bepaalt waar er wordt gewerkt. Dat zou in de regel betekenen niet op 1 centrale door de werkgever georganiseerde plek, maar meer thuis en meer op flexibele werkplekken. Nou, überhaupt wordt de hele workforce flexibeler. Dus met verschillende contractvormen, ZZP'ers, tijdelijke contracten. Dus dit is het scenario waarbij FM voor een belangrijk deel de werknemer moet gaan zoeken buiten het kantoor, of buiten de traditionele werkplek. En daarom denken we dat FM en IT hier een belangrijke partner zijn voor elkaar. Of dat FM nog meer zich moet gaan richten op IT-oplossingen dan in de andere scenario's.
Ja, dus in dit scenario zijn organisaties resultaat gedreven. Maar vragen we de medewerker niet komt naar ons kantoor, maar wij wij zorgen voor faciliteiten waar jullie je bevinden in het land, op de wereld.
Ja, je past natuurlijk ook heel goed de hubs die nu allemaal ontstaan. Hè? Dus ASML gaf net aan van wij gaan in Den Bosch een hub nu organiseren. Zodat we ook de werknemers uit Randstad toch kunnen verleiden om bij ons te komen werken. Wel 2 dagen de week naar Veldhoven, maar ook de gelegenheid om halverwege elkaar daar te ontmoeten. Ja. Dus dat zijn wel typische dingen waar ze dus nu op inspelen, denk ik.
Ja, en waar je ook heel duidelijk ziet is dat het individu heel veel invloed heeft. De medewerkgever naar het individu toe beweegt. Hè?
Ja.
Als we dan aan dezelfde kant van die as blijven, dus die individu georiënteerd, maar dan meer waarde gedreven. Wat voor scenario komen we dan op uit?
Dan zitten we op de impact hubs. Ik denk dat dat het scenario is wat het verst bij ons huidige werken vandaan staat. Want daar hebben we ook weer dat idee van een centrale plek waar we werken losgelaten. En in plaats daarvan worden er rondom waardes eigenlijk, worden er impact hubs gecreëerd waar mensen naartoe kunnen om samen te werken. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook met andere bedrijven mogelijk. En op die manier zich te laten inspireren en ook innovatie vorm te geven. Nou ja, wat ik al zei, het is ik moet echt mijn fantasie hier wel aanspreken. Want ik denk dat dit de wereld is die het verst bij onze huidige wereld vandaan staat eigenlijk. Maar, dat gezegd, er zijn bedrijven die dit al doen. Hè? Dus, en dat geldt voor alle 4 die scenario's.
Niet alleen organisaties, mensen organiseren zich rond een bepaald onderwerp of thema inderdaad, in een tijdelijk verband. Dat kan natuurlijk ook de start-ups zijn er misschien een goed voorbeeld van, die dan aan de start staan van iets nieuws. En als dan de interesse verloren gaat of het staat, dan gaat men weer naar een nieuwe ontwikkeling.
Ja.
Dus dat zijn wel misschien wel de organisatievormen die erbij gaan komen. En dat is natuurlijk de vraag van hoe organiseert dan een provider zich op dit soort losse verbanden, zeg maar. Hè?
Ja.
Is dat interessant en kun je daarop inspelen?
Ja,
zoals ik goed begrijp is ook het grote verschil dan misschien met het vorige scenario, waarin de werkgever naar het individu toe beweegt. Dan werkt dat individu misschien wel nog wat meer voor een organisatie, maar ik begrijp hier dat het gaat over tijdelijke teams, misschien van meerdere organisaties of ZZP'ers, interimmers, die rondom een specifiek thema voor 1 of meerdere organisaties ergens in het land, ergens ter wereld, aan een tijdelijke opdracht werken. En dat je daar wat voor faciliteert. Begrijp ik het dan goed?
Ja, die verbinden zich eigenlijk aan de opgave die er dan speelt. En daar tijdelijk zeg maar heel veel energie op zetten met elkaar. Totdat het dan gerealiseerd is. En dan ontstaat een nieuw onderwerp waar men zich op opgave waar men zich aan verbindt. Dus dat is ook die waarde. Hè? Mensen willen ook gewoon medewerkers of de nieuwe generaties willen iets achterlaten. Willen iets doen wat onze wereld mooier maakt, zeg maar.
Ja.
Die zitten denk ik anders in hun werk misschien dan de generaties waar ik uitkom, zeg maar.
Ja.
Al 25 jaar in het vak en wij zitten heel erg vanuit een werkgever te redeneren. Hè? Wat kunnen we allemaal faciliteren?
Ja.
En hier ga je naar de opgave toe.
25 jongens.
Ah, oké. Okay. Dan, als we één blok naar rechts schuiven, dan zitten we nog steeds op waarde gedreven, maar meer organisatie georiënteerd. En dat scenario hebben we genoemd de ecosystemen. Wat houdt dat, wat kan ik me daarbij voorstellen?
Ja, de ecosystemen. Daarvan denk ik dat we al voorbeelden hebben gezien in de geschiedenis. Hier is de werkgever staat centraal, de organisatie staat centraal. Is waarde gedreven, dus bekommert zich niet alleen maar om de financiële resultaten, maar bijvoorbeeld ook om het welzijn van de werknemers. Die kunnen bij dat bedrijf dan sporten, recreëren, misschien zelfs wel overnachten. Dus ik moet dan denken aan hoe Philips vroeger zorgde voor zijn werknemers. Hè. In Eindhoven, hele wijken werden opgetuigd, sportverenigingen. Je kon in feite je hele leven kon je doorbrengen binnen de muren van een Philips-omgeving. Ja, ik moet een beetje lachen. Dit is niet mijn favoriete scenario, zeg maar, van de 4. Maar ik denk wel een scenario wat serieus te nemen is. Ook omdat je het natuurlijk nu bijvoorbeeld nog steeds ziet bij grote techbedrijven, de Googleplex. Ja. Dus ja, het...
Kan het zeker. Wat ik zelf wel interessant vind aan dit model is, hè, wat je schetst inderdaad, we zien bedrijven dat het allemaal binnen hun eigen muren willen hebben. Terwijl ik ook wel zeg van ja, het goud ligt ook om de hoek. Hè. Als je namelijk een groot kantoorpand zit en om de hoek zit een fitnessruimte of een fitnessschool, ja, dan is het eigenlijk, hè, dat is ook ecosysteem. Hè. Sluit dan een overeenkomst met die fitnessschool af in plaats van dat je alles binnen de muren. Ja. Ja. Dus het is wel meer samenwerking en gebruik maken van verschillende kennis en kunde en van zaken die er al zijn. Ja. Dat vind ik ook wel in het stukje waarde gedreven in dit kwadrant. Dat je hoeft niet alles zelf te maken, want er is al zoveel.
Ja. Ja. Er zijn natuurlijk de campussen, zijn goede voorbeelden, maar je hebt ook de communities waar je net in de samenwerking in elkaar gebruikt, zeg maar, als vele ondernemers.
Ja, dus in dit kwadrant is ook weer de organisatie meer aan de macht, als je het zo mag zeggen. En dat betekent dus dat organisatie ook bepaalt waar mensen werken, het liefst medewerkers op één plek probeert te faciliteren. Begrijp ik dat dan goed?
Ja, ik denk dat hier ook dit scenario, wat je zeg maar vorm hiervan veel ziet. En dat dit ook wel zeg maar het scenario is waar we dan werkgevers moeten gaan wennen om eventueel naar de andere kant weer, waar we net zaten, op het meer individuele georiënteerde komen. Ja. Want het is ook wel lastig. Hè? Het merk van je organisatie is ook, je werkplek is je merkplek, zeggen we wel eens. Ja. Dat ga je opgeven. Ja. Maar in dit het ecosysteem kwadrant zit dat zeker nog. Hè. Ga je naar kantoor toe. En dat klopt.
Ja, het is eigenlijk best wel spannend welke kant het allemaal op kan gaan. Want jullie schetsen hiermee ook wel vier hele uiterste scenario's. Tot slot ben ik natuurlijk ook nog benieuwd, wat heeft dat nou gebracht? En met name ook aan jou de vraag zet, hè? Want jullie waren ook een opdrachtgever en initiatiefnemer.
Nou ja, we hebben mede, hè? Dus laten we die groter maken dan het is. Nee, dat klopt. Hè? Ja, wat hebben wij hier aan? Doordat het extreme scenario's zijn, biedt het heel veel stof tot nadenken en met name heel veel stof om te bespreken. Natuurlijk denken we allemaal van joh, iedereen wil onafhankelijk van kantoor kunnen werken. Alleen we zien af en toe ook wel wat tegendraadse bewegingen, waardegedreven organisaties. Nou, dat zie je dat steeds belangrijker wordt, gelukkig. Maar goed, als het op de boordtafel komt dat extreem meer geld kost, dan wordt het weer wat lastiger. Dus en die gesprekken, die kunnen we met dit onderzoek in de hand, hebben we gewoon iets moois om mee te beginnen. En dan te kijken van ja, maar waar zitten jullie nou eigenlijk? Ja. En waar denken jullie nou dat jullie naartoe gaan? En dat samenvoegen met dan uiteindelijk hoe wij onze dienstverlening dan moeten aanpassen of niet. Dat is natuurlijk bijzonder interessant.
Ja.
En daar zitten heel veel elementen in. Hè. We hebben het nog niet benoemd, het stukje technologie. Ja, als de arbeidsmarkt zo krap is, dan natuurlijk kunnen we zoeken naar de mensen die dan wel beschikbaar zijn. Hoe kunnen we die het beste bedienen? Hoe voelen zij zich het prettigste? Maar we moeten ook kijken van waar kunnen we dan technologie inzetten?
Ja.
En die is ook nog wel. En we kunnen prima een receptie bemannen met een scherm. Of bemensen moet ik zeggen, sorry. Een receptie met een scherm. Maar ja, als je heel hoog hospitality in je vaandel hebt staan als bedrijf, vind je dat dan fijn? Ja. Dat zijn wel de discussies die we moeten voeren.
Ja, ja, dus je zegt enerzijds gebruik je dit en om, hè, want het is ook bedoeld als intern methode om aan je strategie te werken, maar ook heel fijn om gewoon met klanten erover in gesprek te gaan. Ook om voor hen inzicht te krijgen
wij moeten niet intern over onze strategie alleen hebben, zonder dat met onze klanten. Dus dat gaat hand in hand. Dat is absoluut waar. Ja.
Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten, maar het is ook de bedoeling dat we weer gaan afronden. Het hele rapport is te downloaden op fmn.nl. In het rapport lees je niet alleen de assen, de scenario's en de trends, maar geven we ook nog tips over hoe je deze scenario's kunt inzetten voor de strategie van je organisaties, onder andere door markers te signaleren en strategische opties te formuleren. Volgens mij was het dat. Ja, jullie nog toevoegingen?
Nee, geen final last words voor nu. Ja, downloaden, lezen en
gebruik het.
Gebruik het. Via platformen willen we natuurlijk ook graag feedback hebben. Want dat is altijd mooi om te ontvangen.
Ja. Ik ben benieuwd naar de reacties. Wat je inderdaad aan de slag.
Ja, dus neem inderdaad gerust contact met ons op. Met vragen. Dank je wel aan de luisteraars. En dank je wel Corinna, Seth en Mario.
Graag gedaan. Dank je wel.